Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 84, het tweede en het derde en vierde vers zijn door mij opgegeven. Psalm 84, het tweede, het derde, welzaligheid die al zijn kracht, en het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 2, 3 en 4. Wij luisteren samen naar de Heilige Wet van de Heere en de samenvatting ervan. En zingen daarna Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het tiende vers. Nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods Heilige Wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom. Toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
We openen de schriften deze morgen in het Oude Testament, in het boek van de Koningen, 2 Koningen 4. We lezen samen de eerste 7 versen. Dat is geen leiderstof, zei een ouderling voor de dienst. En dat klopt. Het is ook geen leiderstof. Ik heb hier zelf over gepreekt in eigen gemeente op dinsdagavond. En ik heb gedacht, ik ga er ook in Rotterdam over preken. Dus vandaar. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zei tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zei: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zei hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw buren, lege vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zei: breng mij nog een vat aan. Maar hij zei tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuldeiser. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Tot zover de schriftlezing. Wij willen in de voorbeden denken aan Merisa Bunt, die nog een maand in Zuid-Afrika is, voor ze voor 2 maanden naar Nederland komt. Ze is bezig met de afronding van het huidige traject en de voorbereiding voor het komende traject gericht op de gezinnen aldaar. En we bidden voor de catechisaties die morgen voor de laatste keer gegeven zullen worden. De belijdeniscatechisaties met het oog op de belijdenisdienst op tweede paasdag. Zoeken wij met en voor elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Laten wij bidden. Grote God, genadige en trouwe Vader in de Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht is het om tot u te naderen. De weg die u zelf wijst. De weg waarin wij met lege handen mogen komen om bij de bron te bedelen. Ook deze morgen zijn we aangewezen immers op u. In alles. In spreken en luisteren. In uitdelen en ontvangen. Of we nu hier zijn of meeluisteren via de kerktelefoon. Wij danken u voor het rijke voorrecht dat u geeft om met de gemeente op te gaan vanmorgen. Het is weer zondag. Wat een gave van u dat u het ritme van de tijd zo bepaald hebt. Dat wij niet 7 dagen lang hoeven te jakkeren en te jagen. Maar dat we van ophouden mogen weten. Zoals u van ophouden wist toen u de aarde en de hemel gemaakt hebt. En op de 7e dag rustte van al uw werken en genoot van alles wat u gemaakt had. Zo mogen wij deze dag tot rust komen. En wel heel in het bijzonder hier, waar de ware rust wordt geschonken en het beste van uw huis wordt gesmaakt. Wij bidden, Heere, laten onze lege zielen vervuld mogen worden met uw genade. Laat uw woord daarbij de centrale rol mogen spelen. Uw woord, een kracht van God tot zaligheid. Een dwaas middel als we daarover nadenken als mensen. Hoe bestaat het dat u al eeuwenlang op die wijze harten, levens verovert en inwint van jongens en meisjes, van ouderen? Hoe bestaat het dat u in landen bent binnengekomen waar decennia lang het woord niet klonk, maar dat u door de verkondiging ervan binnenkwam. Door zendelingen, door radioverbinding. Wij begrijpen het niet. Wij aanbidden het wonder dat u in uw wijsheid verkozen hebt. Dat het u ook vandaag in 2018 behaagt om zondaren zalig te maken door de dwaasheid van de prediking. Door mensen uit te zenden, geroepen door u, dienaren die op weg mogen gaan, niet met een eigen boodschap in eigen verpakking, maar die op weg mogen gaan met uw boodschap in de taal van nu. En we bidden dat dat het vanmorgen zal doen. En wij beseffen ook dat we als dienaar van het woord en gemeente met elkaar die verbinding niet kunnen maken. Wij kunnen luisteren tot en met, we kunnen preken tot en met. Maar het blijft leeg, even leeg als het was, als uw geest niet aan deze plaats is. En wij niet mogen rekenen op de werking van uw geest, onnaspeurlijk, onzichtbaar, maar wel merkbaar, ervaarbaar, voelbaar. Waar harten opengaan, waar ons verstand verlicht wordt, onze wil overgebogen wordt, ons leven ingewonnen wordt. Wij in de misère van ons leven opgezocht worden en door het woord van morgen aangeraakt worden, moed mogen krijgen. Zo bidden we, Heere, dat u in alle onderscheiden omstandigheden die onze levens rijk zijn, met dat ene woord van u wilt voorzien in al onze noden. Dat de hoop en verwachting die leven mag in onze harten gevoed wordt. En als er geen hoop en verwachting is, dat wij in verwondering mogen bemerken hoe u in dorre en droge harten onvruchtbare akkers vruchtbaar maakt met de regen van uw geest. Zo mag er alle verwachting zijn van u, als alle verwachting van onszelf ingezonken is. U weet ook, Heere, hoe wij gekomen zijn, met wat voor reden, met wat voor vragen, met wat voor noden en zorgen. Het is u bekend. En wij bidden dat we vanmorgen ook mogen bemerken dat u ervan af weet. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw handen leggen. Laat het woord van morgen rijkelijk in ons mogen wonen en werken. Wij mogen daarbij houvast krijgen en hebben aan de liturgie die al zo lang vaststaat, die een heilzame correctie is op onze kortademigheid als het daarom gaat. We willen soms dingen anders en sneller en heftiger en mooier en emotioneler. En tegelijk mogen wij ons gelukkig prijzen dat wij mogen ademen in een liturgie die dicht bij het woord staat. De psalmen mogen zingen die u, Heer Jezus, ook gelezen en gezongen hebt. Ja, die u in de laatste dagen en uren voor uw lijden, voor uw sterven, gezongen hebt en toegeëigend hebt, opdat de kracht daarvan vandaag nog ervaren zou worden. Wij bidden voor degene die de Heer Jezus mogen kennen. Laat er onderwijs mogen zijn in uw woord, zodat wij gevoed mogen worden en gelaafd met uzelf. Dat onze verslagen en bezwaarde harten genoeg mogen hebben aan het onderwijs van Jezus aan Jezus zelf. Laat zo de kennis van u verdiept mogen worden. We bidden ook voor hen die u niet kennen, die daar eerlijk voor uitkomen, die vanmorgen misschien wel met vragen naar de kerk kwamen. Hoe kom ik eraan? Hoe kan ik Jezus kennen? Wij bidden, Heere, dat we dan deze morgen hem mogen ontmoeten in uw woord. In het gewaad van zijn woord. Dat hij zich zo aan ons vertoont. Dat wij hem zien met de ogen van het geloof. En dat we naar huis gaan en zeggen en zingen: ik heb niemand anders gezien dan Jezus alleen. Wij bidden voor onze jonge mensen. U weet hoe de gang door het leven gemaakt wordt. Wat er gaande is in ons hoofd en ons hart. Of wij dreigen af te haken. Of juist aangehaakt zijn. En mogen weten dat ons leven met Christus verborgen is in God. Houd onze jongeren vast. En laat ze vanmorgen mogen ervaren hoe actueel de Bijbel is. Spreek ook tot onze kinderen. Mogen ook zij vanmorgen de liefde van de Heer Jezus ondervinden. Zodat hun harten ingewonnen worden. En zij de rijkdom van het verbond, waarvan de tekenen en zegenen aan hun voorhoofden bevestigd zijn, mogen merken, mogen geloven ook. Wij bidden voor Merisa Bunt, die niet bij ons is, ver bij ons vandaan is. We bidden om uw bewaring en beveiliging. En ook om de ervaring dat u daar dezelfde God bent als hier. Wilt u haar op uw tijd ook weer bij ons voegen. We mogen bidden met het oog op de catechisaties van morgen. Met het oog op de belijdenisdienst over 2 weken. Wil geven, Heren, dat het onderwijs in het achterliggende seizoen zo gezegend zal zijn dat er wat gaande is gemaakt, wat wij zelf niet in gang hebben gezet, maar wat door die rijke werking van uw geest is gebeurd. Dat ons hart een spons is geworden die het onderwijs graag wil indrinken. We danken u dat er ook daadwerkelijk jonge mensen zijn die hun ja-woord mogen gaan geven. Bevestig hen, versterk hen. U, Heere, bent het waard om te dienen, om gediend te worden en beleden te worden. Publiek, maak in uw woord hun gang en hun treden vast. Zegen ons samen deze morgen. Zegen alle gemeenten die samenkomen in de stad, in Nederland. Zegen evangelisten en straatwerkers. We bidden ook voor de diensten in Fascinatio. En we danken u, Heere, dat er continuïteit is. Dat iedere maand de diensten gehouden mogen worden. Dat de wijk merkt dat het niet iets is wat even oprist. Maar dat het een lange adem mag hebben. En we bidden, Heere, laat zo het zaad van het woord en hier en daar zijn rijke werk mogen doen. Wij zien uit naar de oogst die zal komen als u terugkomt, maar nu al mogen we de voortekenen ervan inwachten. Zend ook van die rijke zegen deze morgen op ons neer. Hoor ons bidden en danken in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 146. Psalm 146, vers 3, 4 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het vierde, het is de Heer wiens alvermogen het grote heelal heeft voortgebracht. En het vijfde vers. We zingen ter inleiding op de preek 146, vers 3, 4 en 5. Boven de preek staat geschreven: leven in het licht van Gods overvloed. Leven in het licht van Gods overvloed. We staan stil bij twee gedachten vanuit deze geschiedenis. In de eerste plaats bij ons gebrek en in de tweede plaats bij Gods overvloed. Ons gebrek en Gods overvloed. Leven in het licht van Gods overvloed. De eerste gedachte, ons gebrek. Gemeente, wat een verlegenheid. Wat een nood. Moet je nagaan. Je man is overleden. De kostwinner is weggevallen. En de ellende wordt groter en groter, want met dat de kostwinner is weggevallen, is de geldkraan al snel dicht. Komt weinig of niets meer binnen. De vrouw over wie het gaat in 2 Koningen 4 moet het doen met wat ze voor handen heeft. En dat is op een zeker moment nog maar heel weinig. Waarschijnlijk heeft ze geld geleend. Want we lezen dat er een schuldeiser gekomen is. Die gezegd heeft: en als jij niet heel snel gaat betalen, mevrouw, dan neem ik jouw 2 kinderen mee. En dan worden die slaven bij mij. Dat was natuurlijk helemaal in strijd met het recht wat in Israël, als het goed is, zegevierde. De God van Israël was de God bij uitstek die het opnam voor de weduwe en voor de wezen. Maar deze onbekende schuldeiser, die rekent blijkbaar niet met de wetten van de God van Israël. Vermoedelijk heeft hij tegen hoge rente haar geld geleend. En ja, deze mevrouw kan dat niet meer opbrengen. En nu is de dreiging dus zo groot dat het niet lang meer zal duren. Of die schuldeiser zal terugkomen om haar 2 kinderen mee te nemen. En voor hem als slaven te gaan werken. Gemeente, wat een nood. En wat een verlegenheid in dat huisje daar in Israël bij deze weduwe. Weet je wat nou het mooie is? Het mooie in deze misère. Deze vrouw gaat niet kniezen in huis. Hoe radeloos, hoe wanhopig ze ook is. En dat zal ze zijn. Ongetwijfeld. Ze keert niet in zichzelf. Ze trekt zich niet terug. Ze doet de deur van het huis niet achter haar dicht. Om maar te gaan wachten op het moment dat het zover zal komen dat het zwaard van Damocles daadwerkelijk neervalt, wat nu nog als een dreiging boven haar hoofd hangt. Nee, ze gaat de deur uit. Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar leven, zou je zeggen. Nou, dat is puur uit menselijk oogpunt al heel wat. Wat gaat ze doen dan buiten de deur? Gaat ze zelf proberen om aan de slag te komen, om wat geld op de binnen te krijgen, brood op de plank te krijgen? Nee, ze gaat naar Elisa, kinderen. Elisa, wie was dat ook alweer? Dat was die profeet, die man Gods, met die mooie naam. Weet je wat het betekent, Elisa? Onthouden. God is mijn hulp. Misschien zit hier wel een kindje in de kerk dat een naam heeft dat een beetje lijkt op Elisa. Zou zomaar kunnen. Dan heb je een prachtige naam. God is mijn hulp. Misschien, ik weet het niet zeker, gemeente, maar misschien is er wel iets van aantrekkingskracht geweest in die naam van Elisa. Dat die vrouw naar de profeet toe gaat. Ze gaat naar de man Gods toe die daar rondloopt, die door God zelf gezonden is om als profeet daar te werken. Wat gaat ze daar doen dan? Ze gaat haar nood klagen. Haar verlegenheid deelt ze met Elisa. Nou, dat herkennen wij denk ik ook wel. Wanneer wij in de ellende zitten, dan hebben wij iemand nodig tegen wie wij aan kunnen praten. Vooral dat. Vooral niet te veel goed bedoelde, welgemeende adviezen ontvangen. Maar ik bel je vanmorgen Omdat ik er zo doorheen zit, kun je even luisteren naar mijn verhaal. En wat is het dan? Heerlijk om te merken dat er iemand aan de andere kant van de lijn is die gewoon luistert. Dat is heel lastig voor ons mensen, om echt te luisteren. Maar wat een zegen als je dat soort mensen hebt in je buurt. Je klaagt je nood niet bij Jan en alle man, maar je klaagt je nood bij intimi, bij mensen die je van harte vertrouwt en die je het vertrouwen ook wilt geven, dat wanneer jij met je misère en ellende voor de dag komt, dat zij niet zeggen, oh ja, maar je hebt nog dit en dat nog, en je moet letten op de lichtpuntjes in je bestaan, u kent al die gemeenplaatsen wel, die geen zoden aan de dijk zetten, maar een luisterend oor. Een luisterend hart. Zou deze vrouw uit 2 Koningen 4 vooral daarom naar Elisa toegegaan zijn om een stuk empathie te ontvangen? Wilt u luisteren naar mijn verhaal? Nee. Nee. Als je de hele geschiedenis overziet, gemeente, is er veel meer aan de hand. Deze vrouw komt niet alleen om sympathie te ontvangen, al krijgt ze die. Deze vrouw is gekomen tot Elisa, omdat ze weet, dit is de man die in verbinding staat met God. Ik zou vanmorgen het zo kunnen zeggen, deze vrouw gaat tot de God van Elisa. Via de profeet, naar de God van Elisa. Via de naam Elisa, God is mijn hulp, daadwerkelijk tot de God van Israël. Die overvloed heeft waar zij alleen maar leegte en verlegenheid heeft. Dat is de enige uitweg voor deze vrouw in haar onmogelijkheid. Gemeente, wij hebben geen Elisa meer. Maar ik mag u vanmorgen wel zeggen, er is een andere broeder in benauwdheid. De Heer Jezus Christus. Van wie wij lezen in Hebreeën 2, dat hij behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Waarom? Waarom? Omdat hij zelf, als wij, verzocht is geweest. Omdat hij zelf aan den lijve ondervonden heeft wat het is om in de nood te komen. En er doorheen te moeten en met lege handen verder te moeten. Als er één is die weet hoe raadselachtig het leven je aan kan staren. En hoeveel pijn mensen je kunnen doen. En hoe intens je kunt lijden. Lichamelijk. En psychisch. En geestelijk. Dan is hij het. De broeder. In benauwdheid. En het geloof. Het geloof leert, gemeente, dat hij in de nood onze redder is geweest. Dat is een psalmregel die we allemaal wel kennen. Het geloof klampt zich daaraan vast. Hij is in de nood onze redder geweest. Ja, ik zeg dat natuurlijk heel makkelijk nu. Die in de nood uw redder is geweest, dat is psalm 103. Maar ik hoop ook echt dat u dat vanmorgen zo beleidt. Dominee, als ik terugkijk op mijn leven, kan ik niet anders zeggen dan dat dat waar is geweest. Psalm 103, vers 2. Die regel die in de nood uw redder is geweest, is op mij van toepassing. Als ik achterom kijk, heeft hij voorzien toen ik met lege handen tot hem kwam. Nou, dan heb je krediet op God gekregen, of niet? Deze ellendige riep. En de Heere hoorde hem. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Hij trok mij omhoog uit die ruisende kuil en uit het modderig slijk. De psalmen gaan leven. Het worden jouw verhalen, om zo te zeggen. De psalmen gaan leven omdat de God van die psalmen leeft. Ik ben in nood tot hem gevlucht en ik heb hem als mijn hoog vertrek gevonden. Ja, dan is er een grondovertuiging geboren in je leven. En daar wil ik naartoe vanmorgen. Een grondovertuiging geboren in je leven. Dat hij een toevlucht is in benauwdheden. En dat gaat het geloof leren. Hij is een toevlucht. Niet na, niet voor, maar in de benauwdheden. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Dominee, dat is heel mooi voor de mensen die dat zo ervaren. Maar ik zit te luisteren naar uw preek en ik ervaar dat niet zo. Goed dat u er eerlijk voor uitkomt vanmorgen. Weet u dan eens deze geschiedenis vanmorgen? Reden om uw zaak tot zijn zaak te maken. Dat is eigenlijk bidden, hè? Jouw zaak tot de zijne maken. Jouw verlegenheid, nood, wat niet al, tot de zijne maken. Zegt Paulus dat later ook niet? Maak al je begeerte met bidden en dankzegging bekend bij God. Nou, dat is dan precies waar deze geschiedenis naartoe wil. En waar Elisa naartoe wil. Want als die vrouw bij Elisa komt met haar hele verhaal, dan gaat hij niet pleisteren met loze kalk. Weet je, Elisa die staat echt naast die vrouw. Kijk maar in vers 2. Ik hoor ook Elisa's verlegenheid. Wat zal ik u doen? Wat moet ik doen? Ja. Als je leven een ongedachte wending maakt en je komt op bezoek bij je vriendin en je deelt dat met die vriendin, kan de eerste reactie zijn: wat moet ik doen? Wat moet je hier aan doen? Elisa vraagt er nog wel iets bij. Wilt u mij te kennen geven, zegt hij, wat u in uw huis hebt? Dat is pijnlijk. Wat heb je nog voor handen? Je komt hier met lege handen, maar wat heb je nog voor handen? Ja. Nou moet ze echt tot de bodem, gemeente. Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Nou, schrijnender, gemeente, kun je niet hebben. Hè? Kruik met olie. Dat is dan alles waar je van moet leven. Ik heb niets. En dan, gemeente, ga ik maar in één adem door met de opdracht die de profeet aan die nood verbindt. Want wat zegt de profeet tegen deze vrouw dan? Ga maar een inzamelingsactie houden, mevrouw. U hoort bij de armen van het dorp. Leg uw nood maar op tafel. Misschien zijn er andere buren die zo bekommerd om u raken dat zij meer olie delen met u. En zo kunt u dit seizoen doorkomen. Jongens, wat gaat Elisa zeggen tegen deze vrouw? Kinderen, wat zegt Elisa? Weet je wat ze zegt? Ga maar aanbellen bij je buren en vraag maar bij iedereen of ze lege potten en pannen en kruiken hebben. Was dat nou voor een rare opdracht? Die vrouw heeft toch juist gezegd dat ze niets heeft? En dan moet ze haar huis gaan volmaken met allemaal lege pannen en kruiken en vaten. En Elisa zegt er ook nog bij, zorg dat het er niet weinig zijn. Niet 5, niet 10, 100 wat mij betreft, of nog meer. Zet dat hele huis maar vol. Met leegte. Gemeente, dit is toch de dwaasheid gekroond als je er even goed over na gaat denken. Dan zit je aan de grond. En dan doet de profeet er nog een schepje bovenop. Door te zeggen, ja, ga maar aanbellen bij je buren. En ga maar kannen en kruiken halen. Groot en klein. En zet die allemaal maar in je huis. Leeg. Ik lees niet van enige verontwaardiging van die vrouw. Ik lees niet van enige discussie. Wat bedoelt u, Elisa? Maar ja, de boodschap is natuurlijk zonneklaar. Ze gaat ook met haar zonen. Ze is op pad gegaan en ze heeft aangeklopt bij deze en gene. En ja, je gaat er natuurlijk als dominee in de voorbereiding een beetje over nadenken hoe dat gegaan zal zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen geweest zijn die gezegd hebben, waar ben jij mee bezig? Heb je last van verzamelwoede of zo? Lege potten en pannen en kruiken, wat ga je daarmee doen? Ja, dat weet ze zelf ook niet. Ze moest gaan verzamelen. Nou, dat doet ze dan maar. En na verloop van huisgemeente staat dat huis ook gewoon helemaal vol, denk ik. Met allemaal lege potten, pannen, kruiken in allerlei formaten. Maar ja, die schuldeiser komt echt wel hoor. En al heb je 100 lege potten, kinderen, daarmee heb je nog geen brood op de plank. Wat een beproeving hè, voor deze vrouw. Wat moet dit heftig voor haar geweest zijn. Wat is dit moeilijk, gemeente. Wachten op God. Ze ging naar Elisa. Mijn hulp is van God. En Elisa stuurt haar weg met een opdracht. En er is nog geen oplossing voorhanden. Dat is moeilijk. Dat is misschien wel het moeilijkste van het geloofsleven. Om te wachten op God. Of hebt u daar niet zoveel moeite mee? Te wachten op God en God zijn weg te laten gaan. God zijn werk te laten doen. Op zijn tijd en op zijn manier. En ondertussen, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ondertussen, ik liep niet af mijn hart en mijn hand naar omhoog te heffen. Waar gaat dit heen, gemeente? Waar gaat dit heen? Gemeente, op de achtergrond is God onmiskenbaar bezig om zijn grote naam te verheerlijken. Ja, dat is echt taal voor een dominee. Dat weet u omdat u de afloop van de geschiedenis weet. Ja, dat is ook zo. Ik weet dat omdat ik de afloop van de geschiedenis weet. Net als u, dat het goed komt. Maar ik zeg dit ook omdat dit een grondtrek is, een grondpatroon in hoe God omgaat, handelt met mensen en werkt in concrete levens, toen en nu. Deze God leeft nog. Die ver boven al onze berekeningen uitwerkt. En waar wij gaan voorrekenen, dat allemaal van tafels kan schuiven en op een heel andere manier zijn genadige naam openbaart. Ik hoop dat u daar ook enige kennis aan hebt. Dat u zegt, ja, dat herken ik ook in mijn eigen leven als ik terugblik. Ik dacht ook dat het die kant op zou gaan, maar het ging een heel andere kant op. En achteraf, het heeft me heel wat gekost, maar Gods genade is mij kostbaarder geworden. En ik ben meer gelijkvormig geworden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, dan zijn we denk ik bij de kerngemeente. Ik heb dat afgelopen middag ook in de eigen gemeente gezegd. En ik zeg dat nu vanmorgen ook maar. De kern is dat wij die lege potten niet hoeven te gaan vullen. Maar dat wij ze mogen neerzetten voor Gods aangezicht. Alsjeblieft niet te weinig. Vanmorgen. Niet te weinig. Sleep ze maar aan. Al die lege vaten van je. Dat is bidden. Bidden is niet je verlanglijstje bij God indienen, maar bidden is je verlegenheidslijst aan God voorleggen. Dat is wat anders dan een verlanglijstje. Want dan weet je het allemaal heel goed. Nou, dan hoeft God het alleen maar een vinkje achter te zetten. Vervuld, 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 vervuld. Maar je verlegenheid, ja, dat is je nood. Nou, waar zitten ze vanmorgen? Jonge mensen? Oudere mensen? Heeft God je zo al eens gezien? Ben je zo al eens bij hem aangekomen? Heb je zo bij hem aangeklopt? In je verlegenheid? O God, ik weet niet hoe het moet. Red mij. Dat is verlegenheid. Niet, wilt u zorgen dat dit en dit en dit, en dat het zo gaat. Lege vaten. Nou, dat kun je op alle manieren invullen natuurlijk. Lege vaten. De een zit hier met chronische ziekte, chronische pijn, chronische depressiviteit. De ander zit hier met financiële zorgen. Een derde zit met zijn zonde overhoop. Die loopt met de last van een drukkend geweten. Je hebt allemaal dingen uitgehaald in je leven, in je jonge leven. Waarvan je weet, dat kan gewoon niet. Ik heb mijn leven besmeurd. En dat blijft maar gons in mijn achterhoofd. Nou, dan is het vanmorgen de tijd, jongen. Om die lege vaten voor God neer te gaan zetten. Zo leeg als ze zijn. En zo groot als ze zijn. Hoe doe je dat dan? Ongepolijst. Onze rauwe kreten. Ons zuchten. Ons stamelen. Ons hopen. Ons verlangen. Die ongepolijste gebeden. Dat we geen woorden meer vinden. Geen mooie volzinnen meer kunnen maken. Om op die manier te hopen dat God naar ons luistert. Maar alleen maar ellende. En nood hebben. Dat voor hem neer te leggen. Dat heeft die vrouw ook gedaan. Zo radeloos als ze is. Alles wat ze heeft staat op losse schroeven. En wat ze heeft is heel weinig. Maar zo radeloos als ze is ze gegaan. En heeft ze voor Gods aangezicht in haar benauwdheid haar klacht voortgebracht. En gemeente, daarom denk ik dat deze vrouw leeft van een godsvertrouwen. Je leest dat niet met zoveel woorden, maar tussen de regels door merk je het gewoon. Deze vrouw leeft niet alleen bij brood, maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Ze gehoorzaamt Elisa. Ze leeft bij de woorden van God. Ze eet die woorden op. En hoe dwaas ze ook klinken. Ze gaat en ze doet het. Wat een indrukwekkende spiegel, gemeente, vindt u niet? Van Gods vertrouwen. God op zijn woord aanvatten. En op zijn woord hopen. Al is het tegen je eigen verwachting en gevoel in. Dan is het echt waar wat we zongen op Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat volgt er dan? Die kiest de welgebaande wegen. Deze vrouw kiest de welgebaande wegen. Door haar hele huis vol te gaan zetten met allemaal lege potten. Mijn God zal mij horen. Maar hoe? Ons tweede gedachte. Gods overvloed. Ons gebrek. Gods overvloed. Er gaat iets dagen, gemeente, in deze geschiedenis van een wonder. En een wonder is hieraan te herkennen dat het altijd anders gaat dan wij hadden gehoopt of gedacht. Want God rekent niet met onze mogelijkheden en onze verwachtingen, maar God die rekent met zijn mogelijkheden. Waar zit dan die verwachting, dat wonder in? Nou, dat zit toch ook al een beetje in die opdracht. Als Elisa zegt, maak er niet weinig te hebben. dan gaat er wel iets lichten van, waarom? Maak er niet weinig te hebben. En dat wordt helemaal zo als je het vervolg leest. Vers 4, kom dan in, want dat is de tweede opdracht die Elisa eigenlijk geeft. Kom dan in, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Nou, in dat woordje gieten proef ik ook wel iets van een voorteken van een wonder. Gieten, ze had toch alleen maar een kruikje met iets olie? Ja, maar ze mag gaan gieten. Niet druppelen. Gieten. En zet weg dat vol is. Ja, als je erover na gaat denken, dan denk je... Nou ja. Deze vrouw gehoorzaamt opnieuw. Ze doet de deur van haar huis dicht. God houdt niet van publiciteit. In dit opzicht. Maar daar in de stilte van de keuken, van het huisje, gaat het gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Door de diepte heen werkt God naar de volheid toe. Van leeg naar vol. Zo werkt God. Ja, altijd, zou ik zeggen. Niet andersom. Hij kan je wel leeg maken natuurlijk en leeg schudden. Dat gebeurt ook wel. Om even in de beeldspraak te blijven. Dat je dacht dat je in je leven alleen maar volle vaten had. Het gaat goed, het gaat voor de wind. Alle vaten zijn vol. Nee, je had niet door dat aan de onderkant van die vaten gaten zaten. Gebroken bakken waren het die geen water konden bevatten. En je komt erachter dat je nog heel wat lege vaten hebt. Die je probeert vol te maken. Door aan je eigen verlangens voorrang te geven boven wat God toezegt. Dat kan. Maar zo werkt God. Van de leegte uit de diepte naar de volheid. Dat is tegelijk ook de grootste aanvechting van het geloof, denk ik. We kennen dat liedje, onze kinderen ook wel. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. Nou, dat is waar. Maar hoe doet God het dan? Wij hadden daar in ons gezin op middag een gesprekje over. 'S Morgens met de kinderen en vroeg aan de kinderen. Nou, waar ga je voor bidden? Nou, er kwam heel wat op tafel. En toen vroegen we daarna, gaat God het ook allemaal geven aan je? En zei een van de kinderen, dat vond ik wel heel mooi, daarom geef ik het ook door. Dat hoeft niet. Want Jezus is geen slaaf van je. Een slaaf die werkt voor je. Die doet wat je zegt. Maar Jezus is geen slaaf van je. Nee, dat is zo, kinderen. Jezus is geen slaaf van ons. Is dat liedje dan niet waar? Mijn God is zo groot. Dat is wel waar. En dat mag je zingen. Met heel je hart. Mijn God is zo groot. Zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Maar God doet het. Op een manier die ik niet had kunnen denken. Ik mag ingespannen uitzien vanmorgen naar zijn heil. Ik mag onder de preek vanmorgen hopen, hunkeren, verwachten, verlangen, uitzien naar de God van mijn heil. Met verwachting. Want kijk maar, wat gebeurt er als de deur dicht gaat? Elisa is er zelfs niet bij. Alleen die vrouw en haar zonen. Nou, ze gaan aan de slag. De eerste pot wordt gepakt. Kom maar met die kruik. En de kruik gaat om. En de olie stroomt in dat vat. Vol. Volgende. Nou, nog een keer. Vol. Enzovoort. Het gaat door. En door. En door. Al die potten en die pannen en die vaten die worden vol met olie. Geef er nog eens een. Mama, er zijn er niet meer. Zijn ze op? Ja. De olie is niet op. De vaten zijn op. Want de olie stond stil. Met andere woorden, er was al veel meer olie. Er waren alleen geen pannen meer. Het lijkt wel een beetje op wat de Heer Jezus meemaakte. Toen hij een hele grote menigte moest voeden met 5 broden en 2 vissen. Hoeveel is 5 plus 2, kinderen? 7, inderdaad. Maar bij Jezus is 5 plus 2 geen 7, maar 1000. Klinkt een beetje vreemd, maar met 5 broden en 2 vissen voedt Jezus een hele menigte en er blijft nog over ook. Wij zingen graag die bekende psalm: milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Geloof je het ook? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Wat een erbarmen van God. God laat vanmorgen door deze geschiedenis een venster opengaan. En hij zegt tegen ons: zo ben ik. Zo mag je deze geschiedenis lezen. Het is een venster op God zelf. Achter deze geschiedenis klopt Gods erbarmen. Achter deze geschiedenis borrelt het welbehagen van God. In deze geschiedenis ligt Gods liefde en buitengewone vaderlijke zorg op. Overvloed, gemeente. Vanwege God. Mijn beker is overvloeiende. Nou, dat zou die vrouw kunnen zeggen. Terwijl ze even hiervoor gezegd zou kunnen hebben: ik ga door het dal van de schaduw van de dood. Maar u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En u zorgt voor overvloed, terwijl de schuldeiser misschien wel onderweg is. Zo is God. Ik las in de voorbereiding voor de preek een preek van Spurgeon over deze tekst. En ik las daar een heel mooi citaat. Nou zijn er ook citaten die pijn doen. En dit is zo'n citaat wat mij pijn deed. Hij zegt: we make our blessings little because we make our prayers little. Wij hebben weinig zegeningen omdat onze gebeden zo klein en zo beperkt en zo benepen zijn. En daarachter zit, denk ik, de gedachte van Spurgeon dat wij een beeld van God hebben alsof hij heel karig en benepen is. En wij zingen dan wel: die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. We zingen het volle borst in zo'n heerlijke meezingen. En terwijl we in de binnenkamer heel benepen en karig doen. Zou God? Vanmorgen mag u ingaan op de uitnodiging vanuit deze geschiedenis om uw lege vaten voor God neer te zetten. Maak er niet weinig te hebben. Ik herhaal het nog een keer. Zorg dat je er nou niet te weinig hebt, hè, vanmorgen. Zet nou al die lege vaatjes voor hem neer. En probeer niet zelf vanuit je reservoir wat lege vaten te vullen. God ziet graag leegte, nood en zonden die wij verwoorden als lege vaten. Waarom? Omdat hij meer brandt van liefde dan u en ik samen. Omdat hij meer genegen is om zijn wonderen in jouw leven te verrichten dan dat ik genegen ben om hem te hulp te roepen. Geloof je dat? Nee, dat geloven we niet, hè. Maar het is wel zo. Het is wel zo. God is bij uitstek de God van de vermoeide en de krachteloze. God heeft geen belangstelling voor de mensen die vertrouwen op eigen vermogens. Maar God heeft zeer veel belangstelling en is hoogst betrokken bij de armen van geest. En degene die geen helper hebben. Dat is de rode draad door de Bijbel heen. Daarom kan Paulus schrijven aan de gemeente van Filippi: mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in Christus Jezus. Dat zegt hij nadat hij zelf gesproken heeft over beproeving in zijn leven. Over, nou om het zo te zeggen, de lege vaten in zijn leven. En nu vertroost hij de gemeente en zegt hij: mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid door Christus Jezus. En daar leg ik even de nadruk nog op. Door Christus Jezus. Ja, de naam van de Heer Jezus wordt niet genoemd in dit gedeelte, dat is waar. Maar wij mogen zijn naam wel verbinden met deze geschiedenis. Want God geeft royaal in geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Door het geloof ervaar ik de werkelijkheid van deze geschiedenis. Door het geloof ligt die grondlijn ook op in mijn leven. En zeg ik: amen, de God van deze vrouw leeft nog. Zo ken ik hem. Ik heb geen andere God dan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die zijn zoon ontledigde. Hij had niets om zijn hoofd op neer te leggen. En toen zijn zoon bij hem kwam: o Vader, lege vaten, vulde hij ze niet. Maar ging hij alleen de nacht in. Opdat ik nooit van God verlaten zou worden. Om Jezus Christus is deze God en mijn Vader. Dat zegt het geloof. Paulus zegt er nog iets bij. Mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Door Christus Jezus. In heerlijkheid. Er gaat je in je leven iets oplichten van de schittering van zijn genade. En dat gebeurt, gemeente. Dat gebeurt waar mensen onthand zijn. Waar mensen met de rug tegen de muur staan in het pastoraat. Broeders, u komt het hopelijk op tegen. Waar mensen het allemaal niet meer op een rijtje hebben. Het geestelijk. Een hele moeilijke tijd is. Daar gebeurt het. Meer dan eens. Dat God zich toont en openbaart. Als de barmhartige. En de heerlijkheid van hem ligt op daar. Waar ik gebrek heb. Deze geschiedenis, gemeente. We gaan eindigen. Deze geschiedenis. Zou ons meer mogen opwekken. Om op God te hopen. En hem te vertrouwen. Dan we nu al doen. En het mag vanmorgen voor het eerst. Voor u, voor jou. De uitnodiging zijn om uw vertrouwen op hem te stellen. Die belooft dat lege vaten volkomen. Nou, als dat geen bemoediging is van boven, dan weet ik het niet meer. De vrouw is ontdaan. Hoe kan dit? Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei: ga heen, verkoop de olie, betaal uw schuld, Heer. En leef jij maar met je kinderen bij het overige. Dat betekent, leef maar uit de hand van God. Want dat overige, al die andere lege potten en pannen en kruiken, die niet verkocht hoeven te worden om de schuldeiser af te betalen, ja, dat kwam ook allemaal van boven. Leef maar bij het overige. Hoe royaal is God. Die God is ons een God van heil. Amen. Laten wij samen zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 117. Waar gezongen wordt over de God van Israël wiens goedheid in nood en dood groot is. En de heidenvolkeren worden opgeroepen om die God van Israël te zingen. Psalm 117 zingen wij nu samen. Laten wij samen danken en bidden. Wij bidden, trouwe, genadige God en Vader, dat de royaliteit van uw geven, vanmorgen onderstreept, ons zal brengen aan uw voeten. Heer Jezus Christus, u die naar voren bent geschoven door u, o Vader, als de Zoon van uw liefde, in wie u al uw welbehagen hebt, in wie u de volheid van uw genade hebt gegeven, opdat wij met onze leegte in onze zonden en ellende zich tot hem ter genezing zouden wenden. Wij bidden dat zo de grondpatronen van uw handelen toen en nu in ons leven zullen gaan oplichten. En dan zal het waar zijn, hij die een goed werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wij danken u, Heere, van harte voor het onderwijs vanuit uw woord. En wij prijzen uw naam, dat u niet alleen de God van Israël bent, maar dat u de God van de heidenvolkeren genoemd wil worden. Dat u vanuit Israël met uw heil naar de volkeren van de wereld gekomen bent, zodat wij mogen delen in deze lage landen in het heil van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij bidden, Heere, ga door met uw werk hier en breng uw volk Israël terecht. Zegen ons in het overdenken van het gehoorde, in het verwerken van het woord, in de gesprekken thuis, in de gezinnen. En laat het woord ons mogen tekenen. En laten wij in ons leven de smaak en de geur van dit woord mogen voortbrengen. In ons doen en laten. Opdat anderen zien. Zij hebben een bron van elders. Die ligt niet binnen handbereik. Maar is genadig voorhanden in Jezus Christus. Voed zo het vertrouwen en het geloof in u. En laat deze dienst gezegend mogen zijn. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Wij zingen samen Psalm 52, vers 7 als slotzang. Schrijf uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.